Dames de kerkenraad, deel ik u mee, gemeente, dat het ene offer vandaag bestemd is voor de kerk en volgende week voor ons bouwfonds. Aanstaande vrijdagavond vergadert de brede kerkenraad. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad vanmorgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 103, vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. 103, vers 8. De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij het negende vers van deze psalm zingen. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid, altoos dezelfde wezen. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het boek de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 4, vers 1 tot 3 en vers 18 tot 31. Wij luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 103, vers 9, en we lezen Handelingen 4, de eerste drie verzen, en vanaf vers 18 tot 31.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Yeah.
En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hem de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hem en zetten ze in bewaring tot een andere dag, want het was nu avond. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden, om des volks wil. Want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken der genezing geschied was. En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als zij deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen den Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden, Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitgestrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen, en zij werden allen vervuld met een heilige geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen in deze dienst, waarin ambtsdragers worden bevestigd in het ambt van ouderling en diaken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 4 en daarvan het 31ste vers. Handelingen 4, vers 31. Daar luidt Gods woord, onze tekst, aldus: en als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Aan de gemeente wordt allereerst meegedeeld dat in de afgelopen week, in de ouderdom van 66 jaar, is overleden onze broeder Tiemen Ruiten, wijk 782. De rouwdienst zal plaatsvinden morgenmiddag hier in de Maranatha-kerk om 3:00. We willen zijn vrouw en kinderen aan de Heere opdragen. Vervolgens wordt ook aan de gemeente meegedeeld dat in de afgelopen week bij een droevig ongeluk is overleden Bram Vlot in de leeftijd van 24 jaar. Bram was geen lid van onze gemeente, kerkte wel meermalen bij ons en had net met zijn vrouw besloten om tot onze gemeente te willen overkomen toen dit ongeluk een einde aan zijn leven maakte. Het was daarom de wens van zijn vrouw en van de familie dat de begrafenis vanuit onze gemeente plaats zou vinden. Die rouwdienst die zal gehouden worden aanstaande dinsdagmiddag, ook weer om 3:00 hier in de Maranatha-kerk onder onze leiding. Terwijl, wanneer u de familie Vlot wilt condoleren, daar gelegenheid toe is, morgenavond van 7 tot 9:00 in de grote zaal hier beneden. We willen zijn jonge vrouw, de beide kleine kindertjes, zijn moeder, die gisteren een jaar geleden haar man zo plotseling verloor, en de verdere familie aan de Heere opdragen. Wat de zieken betreft, in het ziekenhuis in Emmeloord ligt zuster Buter Romkes van de Noord 36, die na een operatie wat langer moet blijven dan ze had verwacht. Er moet in de komende week voor een ingrijpende operatie worden opgenomen zuster Koffelman Bakker van Noorderpalen 56. Uit het ziekenhuis mocht thuiskomen kleine Esther Lambrechtse uit Nagelen, terwijl we mogen danken voor de geboorte van een baby bij de familie De Vries Brouwer, Schelpenhoek 45. We willen Gods aangezicht zoeken in voorbeden, dankzegging en smeekgebed. Het is wel een heel bijzondere dienst en onder heel bijzondere omstandigheden dat we samenkomen als gemeente op deze zondagmorgen hier in de Maranatha-kerk. Terwijl wij over het algemeen door u ook daarin bijzonder gezegend worden, dat maar weinigen uit het midden van de gemeente door de dood worden weggenomen, hebben we zojuist gehoord dat er bij de komende dagen de kerkklokken hier zullen luiden als doodsklokken. Als klokken die spreken van rouw, van het heen gaan naar een eeuwig huis. We zijn als gemeente opgeschrikt, heren. Aan de ene kant door het toch nog vrij snelle heen gaan van een geliefde broeder der gemeente, die na een ziekbed van toch niet zo hele lange duur in de Heere mocht ontslapen. En we zijn opgeschrikt door een verschrikkelijk ongeluk waarbij een jonge man, die meermalen met ons hier in de kerk zat, die door de woordverkondiging hier werd aangesproken, zodat het de begeerte van zijn hart was zich bij onze gemeente te voegen met zijn gezin, zomaar ineens door de dood werd weggeraapt uit zijn werk, uit de kring van zijn jonge gezinnetje, uit de kring van de familie die nog in rouw was. En juist in de afgelopen week, toen het een jaar geleden was, daar zo sterk bij werd bepaald. Heren, wat moeten wij mensen dan zeggen? Dan schieten onze woorden tekort bij zoveel geweld des doods. We kunnen alleen maar vragen, heren, waar we samen gezongen hebben, de klacht van uw kerk in deze bedeling, maar ook het geheim van uw kerk in deze bedeling. De klacht dat we zijn als het gras dat heden is en dat morgen verdort en in de oven geworpen wordt. Maar het geheim van dat leven dat uit u is en van die gunst van u die van eeuwigheid tot eeuwigheid is over degenen die u vrezen. Dat die gunst van u, die verbondstrouw van u, in rijke mate ons deel mag zijn. Dat wij de ernst van het heden der genade en van de roeping van de genadetijd mogen verstaan. En dat niemand van ons onbekommerd zijn weg voortzet terwijl hij met de dood in de schoenen loopt. Maar dat een ieder niet rust voordat hij een eeuwige schuilplaats heeft gevonden achter het bloed van de Heere Jezus Christus, uw Zoon dat reinigt van alle zonden. Heere, u spreekt. U spreekt in het midden van onze gemeente. U hebt daar toch uw bedoeling mee. O, laat dat niet misverstaan worden. Laten we niet om ons heen kijken, maar laten we naar onszelf zien, heren. En naar onze kinderen. En naar onze broeders en zusters dan ook, maar dat pas vervolgens. Opdat we elkaar mogen aansporen om u toch te zoeken terwijl u te vinden bent. Om de dag der zaligheid te gebruiken, opdat hij niet eenmaal tegen ons getuigt. Want heren, het zijn we er ook getuigen van geweest, Hoe rijk het is als iemands leven verworteld mag zijn in uw woord. Als je in het licht van uw woord leven en sterven beide mag en kan verwerken. En in beide gevallen mee kan zingen die psalmen van u. Die met uw volk meegaan door het leven en door de doodsjordaan. Om straks ten volle gezongen te worden als het lied van Mozes en van het Lam. Het lied van u, de grote, de heerlijke God die uw volk verlost en die aan uw volk wel doet. We dragen aan u op, onze zuster Ruiten. U weet, heren, hoezeer zij en haar man aan elkaar verbonden waren. Hoezeer ze gehoopt hadden nog een aantal jaren van wat meer rust te mogen genieten. U weet ook hoe ze in de afgelopen weken de dingen heeft moeten verwerken. We vragen u sterk haar en sterk haar kinderen. En doe dat in het bijzonder morgen op de dag van de begrafenis vanuit uw woord. Dat er heel duidelijk mag zijn dat uitzicht. Dat zij die in Christus ontslapen zijn. Met Christus en in Christus ook leven. Tot in alle eeuwigheid. Troost ze, Heere, met dat uitzicht. En met die woorden. We dragen samen aan u op. Onze jonge zuster Flot. Met die twee kleine kindertjes. Die als ze groter worden zullen moeten zeggen. Ik heb mijn vader nooit gekend. En we vragen u, heren, of u in de verslagenheid en in de verbijstering. Die daar aanwezig is. Wilt zijn en wilt komen met de genade van de Heere Jezus Christus. En of u dwars door dit onbegrijpelijke heen uitzicht wilt bieden op u. Van wie uw woord nog wat kan zeggen wanneer wij mensen uitgepraat zijn. Wij die vaak zo'n grote mond hebben, maar als het erop aankomt dan weten we niks meer te zeggen. Maar uw woord dat spreekt dan door. Zou hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Ons ook met hem niet alle dingen schenk. En we vragen u, heren, wilt u dat waar maken? Wilt u dat heerlijke werkelijkheid maken? En wilt u zich zo over dat jonge gezinnetje ontfermen? Als een beschermer van een weduwe en een vader voor een wees, houdt u ze vast en laten de doorboorde handen van de Heere Jezus zegenend uitgebreid zijn over dat huis in rouw. En schenkt diezelfde zegen aan die moeder, die na het verlies van haar man nu weer zo opnieuw en zo zwaar getroffen is. En aan de familie. Die zo opnieuw in de rouw is gedompeld en die verbijsterd vraagt, Heere, wat zijn toch al deze dingen? We dragen ze aan u op, met alle rouwdragenden. We denken ook aan de met ons meelevende familie Evink, die een moeder en grootmoeder zo plotseling door de dood moest verliezen. We denken aan allen die treuren en die smart hebben. Die door het horen van deze dingen hun eigen wonden weer voelen schrijnen. Omdat ze zo heel sterk kunnen meeleven in het leed van anderen dat hen zelf ooit alles overkwam. En we vragen van u, laat de troost van het evangelie, heren, in rijke mate hun deel mogen zijn. En laat dat evangelie vandaag hier verkondigd worden. Maar laat het ook morgen. En laat het ook overmorgen mogen klinken. Geef uw dienstknecht ook dan de woorden om te spreken. Woorden van u. Woorden van leven dat de dood overwint. Woorden die uitzicht bieden op uw troon. Waar u alle dingen regeert en waar u ons leven. Hoe wonderlijk ook. Toch leidt en bestuurt naar uw raad. En Heer, als we dat alles dan zien. En als we bedenken wie wij zelf zijn. zondige mensenkinderen die van nature allemaal de dood verdiend hebben. Wat mag het ons dan een wonder zijn dat wij vanmorgen hier in de kerk mogen wezen. En wat wordt het dan een dubbel wonder dat vanmorgen ambtsdragers bevestigd mogen worden als een bewijs dat u voortgaat met uw werk in ons midden. Dat u voortgaat uw woord te laten verkondigen. Dat u voortgaat de gemeente te wijden. Dat u voortgaat in priesterlijke bewogenheid de nooddruftigen in de gemeente te verzorgen. Dan spreekt dat alles toch van u. En van uw goedheid en van uw vaderlijke zorg. En we vragen van u, Heere, geef dat we het mogen opmerken. Dat u met ons niet handelt naar onze zonden. Dat u ons wilt aanzien in het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat alleen op grond van dat bloed in ons midden kan gebeuren wat er vanmorgen gebeurt. Woordverkondiging, ambtsdragersbevestiging. En laat de Heilige Geest dat alles zo toepassen, Heere, aan ons aller hart. Dat we samen door u gezegend worden. Schenk een bijzondere zegen aan de broeders die vanmorgen bevestigd mogen worden in het ambt. Geef dat ze vanmorgen het mogen bevestigd zien dat u ze roept door middel van de gemeente. Dat ze in uw dienst worden gesteld. Laat het hun een wonder zijn en laten ze in diepe afhankelijkheid hier zitten en zeggen, Heren, maar dan moet het ook allemaal van u komen, van u. Die roept tot het ambt en die stelt in het ambt, maar die toch ook bekwaam tot het ambt. En wanneer aftredende broeders vanmorgen terugzien en moeten beleiden dat ook het ambtelijke werk met zonden en met gebreken bevlekt is. Laten ze dan met dat ambt mogen schuilen achter de grote ambtsdrager. En laat het hen dan toch een wonder mogen zijn dat ze mochten dienen. En laat het hen een begeerte mogen zijn om in het ambt der gelovigen staande te blijven, profetisch, priesterlijk en koninklijk, in het midden van de gemeente en in de dienst van uw koninkrijk. Schenk uw zegen aan ons allen, Heren, uw zegen aan gezinnen die mannen en vaders moeten afstaan tot de dienst. Wilt u doen ervaren dat u dan ook met bijzondere gunst bewijzen wilt komen om voor die gezinnen te zorgen? Wilt u zegenen allen die hier getuigen zijn vanmorgen, allen die met ons meeluisteren ook via de kerktelefoon? Wees met allen die het moeilijk hebben, wees met allen die ziek zijn. Zegen onze zuster Buter. En maak u het alles wel, Heere, nu er wat zorgen bleven na een operatie. Opdat er herstel mogen volgen en terugkeer naar huis. Ga met onze zuster Kofferman mee als er in de komende week een ingrijpende operatie moet plaatsvinden. En laat zij met haar gezin zich veilig mogen weten in uw doorboorde handen, Heere Jezus Christus. En laten ze het mogen ervaren dat u leidt en dat u sterkt en dat u uw gunst. Hoe moeilijk soms uw wegen zijn en hoeveel er verwerkt moet worden. Toch goede wegen zijn omdat ze nader brengen tot u. Neem onze dank aan dat de kleine Esther Lambrechtse weer thuis mocht komen. Dat u in zoverre de zorgen hebt willen beschamen. Laat ze verder voorspoedig mogen opgroeien, Heren, onder de zorg van u, de trouwe God des verbonds. Neem onze dank aan dat u opnieuw oudervreugde schonk en dat u leven gaf en leven spaarde in het gezin van onze broeder en zuster de Vries, die mochten getuigen dat u alle dingen wel maakte. Geef ze uw gunst, Heren, opdat ze opnieuw bepaald mogen worden bij de trouw van u, de God des eeds en des verbonds, wiens trouwe en vaderlijke zorg zij en hun gezin toch ook bijzonder behoeven en bijzonder nodig hebben van dag tot dag. Laat uw gunst in rijke mate hun deel mogen zijn. Zegen zo heel de gemeente. Zegen heel uw kerk. Laat het koninkrijk van de Heere Jezus Christus mogen komen met majesteit en met macht. En geef uw dienaar een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest, opdat het woord dat hij te verkondigen heeft vanmorgen ook in zijn leven mag worden vervuld, dat hij uw woord mag spreken en van die ene naam mag roemen met vrijmoedigheid uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente, en wij zingen dan Psalm 33, de versen 5, 9 en 10. Psalm 33, vers 5. vers 9 en vers 10. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer. Psalm 2, het laatste vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, de Pinksterbedeling waarin wij leven is een tijd van de grootste activiteit op alle mogelijke fronten. In de Pinksterbedeling is er een geweldige activiteit vanuit de hemel merkbaar, de Heilige Geest die op deze aarde is gekomen en die met alle kracht aan het werk is met dat ene doel, een bruidskerk te werven voor de Heere Jezus Christus en die kerk klaar te maken voor de ontmoeting met Hem. Daar werkt die Geest aan bij dag en bij nacht. Met grote haast, met goddelijke kracht. Maar het is ook duidelijk, gemeente, dat er daardoor in de Pinksterbedeling een grote activiteit in de wereld plaats gaat vinden, want die Heilige Geest die werkt door middel van mensen. Dat zie je op de Pinksterdag al, wanneer er geen engelen meer verschijnen, maar mensen opstaan om te zeggen, dit is het al wat God beloofd heeft. Wanneer de belofte in vervulling gaat, zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongelingen en uw jonge dochters zullen gezichten zien. Slaaf en vrij, man en vrouw, jong en arm, ze zullen spreken van de grote werken Gods. Maar vooral vindt die activiteit van de Heilige Geest vanuit de hemel toch plaats. Door middel van de dragers van het bijzondere ambt die hij geeft aan de gemeente. En wanneer dan vanmorgen, zo'n week of vier na Pinksteren, een twaalftal broeders in het midden van onze gemeente gereed staat om met zijn ja-woord uit te spreken, dat ze zich door de gemeente en mitsdien door de Heere zelf geroepen weten tot het ambt in het midden van de gemeente, dan mogen we daarin zien de zorg van de Heilige Geest over de kudde Gods die onder ons is. De zorg van de Heilige Geest die voortgaat met zijn werk en die mensen daartoe gebruikt. Maar er is in de Pinksterbedeling ook een grote activiteit vanuit de afgrond. Terwijl de Geest erop aanwerkt dat er in deze wereld een bruidskerk komt van het Lam. Is daar de Satan die zich met alle kracht die in hem is daartegen verzet. Omdat die Satan maar één vrouw kent die wil en dat is de hoer van Babylon. De grote tegenstelling van de bruidskerk. De Satan die het niet hebben kan dat hem een prooi wordt ontrukt. En dat mensen die van nature als Adams kinderen waren toegevallen aan die wereld die van God afhoereert. Die wereld. Die getypeerd wordt aan het einde van de tijden als de grote hoer die daar zit op vele wateren. Dat ze wordt gemaakt tot die smetteloos witte reine bruid van het Lam. Die alleen maar zingt de lof van die God. Die Satan haat met een satanische haat. In deze wereld is de duivel erop uit om dat werk hoe langer hoe meer en waar het mogelijk is te verbreken. Te bederven. Te verknoeien. En waar deze broeders aan de ene kant geroepen worden tot heerlijk werk. Want er is niks mooiers. Ik zeg dat vanmorgen in het bijzonder ook tegen jonge mensen hier in de kerk. Vooral tegen jonge mensen die van God de gave hebben gekregen om een beetje te studeren. Maar ook tegen anderen, want de Heer kan verschillende ambten gebruiken en dat blijkt immers vanmorgen. Er is niks heerlijker en er is niks mooier dan op een of andere manier betrokken te zijn bij dat bruidswervende werk van de Heilige Geest, dat kerkvergaderende werk, waarvan iemand als hij er wat zicht op heeft gekregen, tegelijkertijd overtuigd van zijn eigen zwakheid en hulpeloosheid, zegt toch als ik dan maar een krullenjongen, een loopjongen in die dienst mag zijn. Dan moet aan de andere kant gezegd worden, dat dit misschien wel het meest gevaarlijke werk is, broeders. Meest gevaarlijke. Het is immers verboden arbeid in bezet gebied, waartoe u geroepen wordt vanmorgen, en waarin de ambtsdragers van de kerk van Christus mogen staan. Verboden arbeid in bezet gebied. En wie dat doet, die zal de consequenties moeten overzien en van tevoren moeten weten waar de krachtbronnen voor dat werk te vinden zijn. Wel, daarbij bepaalt ons onze tekst, die ons die kerk in de Pinksterbedeling in zijn aanvang laat zien. En wij horen dan in deze dienst, waarin ambtsdragers afscheid nemen en nieuwe broeders mogen aantreden, het antichristelijk geweld in het optreden van het Sanhedrin. En we zien, dat wordt in zijn achtergrond verstaan. Dat wordt in zijn kracht doorstaan. Het wordt in zijn bedoelingen weerstaan. Het antichristelijke geweld van het Sanhedrin in Jeruzalem wordt in zijn achtergrond verstaan. In zijn kracht doorstaan. In zijn bedoelingen weerstaan. Wie de eerste hoofdstukken van de boek Handelingen leest, gemeente, we hebben dat al wel eens een keer vaker tegen elkaar gezegd in de laatste weken, die ziet een bijna onwerkelijk beeld, want het is alsof de Pinksterkerk in Jeruzalem nu al triomferende kerk is. Dat de strijd een einde is en de overwinning die op Golgotha en in Jozefshof inderdaad behaald is, ook definitief een feit blijkt te zijn. Het heeft er alle schijn van dat de Satan volkomen is uitgeschakeld en dat de trawanten van de Satan de strijd hebben opgegeven en dat de Heere Jezus Christus, wat aan de pessimistische kant is geweest, met eerbied gesproken, toen hij tegen zijn discipelen zei: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Zo was het immers die discipelen, de eerste ambtsdragers van de Nieuwtestamentische kerk in de Pinksterbedeling, voorgehouden. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. Ze zullen u vervolgen, ze zullen u grijpen, ze zullen u overleveren. Ze zullen u doden om mijn naams wil. Maar wat er tot dusver in Jeruzalem gebeurt, dat lijkt allemaal alleen maar mee te vallen, gemeente. De gemeente van Jeruzalem groeit en bloeit op de straten van Jeruzalem, waar een aantal weken geleden het kruist hem heeft geklonken. Daar wordt de naam van de Heere Jezus Christus uitgeroepen, daar wordt hij groot gemaakt, daar zijn velen die in die naam hun heil, hun hoogst geluk leren beschouwen. En dag aan dag komen er berichten uit Sion: zie, deze en die is daar geboren. Dagelijks voegt de Heere ertoe tot de gemeente die zalig worden. De vruchten van de geest komen openbaar in een bloeiend gemeentelijk leven. De gunst van het volk is zowaar het deel van de gemeente. Gods paradijs vindt in Jeruzalem een begin van herstel. En de ambtsdragers in de kerk van de Heere Jezus Christus, het zijn geen kerkhofarbeiders. Het lijken wel lusthofarbeiders, bewerkers van het nieuwe paradijs. Dat Jeruzalem dat we in de eerste hoofdstukken tegenkomen, dat is niet meer het Jeruzalem dat de profeten doodt en stenigt wie tot hen komt in de naam des Heren. Nee, het lijkt wel het nieuwe Jeruzalem, waarvan gezongen mag worden: de heilige stad, de Heer die haar bemint, bemint haar meer dan alle Jacobsteden. Zo gemeente te mogen zijn. O wie die in de strijdende kerk van deze dagen staat, kan er niet naar verlangen, naar hunkeren, soms jaloers op zijn. Het lijkt wel alsof de Heere zijn kerk een adempauze gunt, voordat de strijd begint. Ja, gemeente, want die strijd die komt inderdaad, en die komt toch ook alweer vrij spoedig. Plotseling wordt de vrede en de aangename rust van de kerk van de Heere Jezus in deze bedeling doorbroken, en dat wel voorgoed. Plotseling wordt de werkelijkheid zichtbaar en gaat zich de situatie aftekenen die bepalend is voor de kerk van de Heere in de bedeling tussen Pinksteren en de wederkomst. Want wat gebeurt er? Het verband van onze tekst laat het ons zien. Vermoedelijk zijn we hier in het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar de apostelen en een aantal discipelen samen vergaderen, waar misschien in die eerste tijd ook wel het hoofdkwartier was van de gemeente van Jeruzalem. En zojuist zijn daar Petrus en Johannes komen binnenstappen met een schokkend verhaal. Ze vertellen hoe ze gisteren, toen ze op de uren van het gebed onderweg waren naar de tempel, door hun hand een wonder hadden mogen laten geschieden. Een verlamde die jaar en dag bij de poort van de tempel had zitten bedelen, was genezen door de naam van de Heere Jezus Christus. En in de oploop die daar omheen ontstaan was, het is tenslotte het eerste wonder dat plaatsvindt na de Pinksterdag, zijn ze toen gevangen genomen door het Sanhedrin. En vanmorgen, zo vertellen ze, zijn ze verhoord door de Joodse raad en naar huis gestuurd met een zwijggebod onder dreiging met zware sancties. Het woord van God mag niet langer met vrijmoedigheid verkondigd worden op de straten en op het tempelplein van Jeruzalem. Dat wordt ten strengste verboden. En de motieven van de Joodse raad die zijn volkomen duidelijk. Men is er namelijk achtergekomen dat deze mensen die apostelen heten, de naam van de Heere Jezus Christus verkondigen. En dat ze wonderen doen. Maar het is nog maar een paar maanden geleden dat diezelfde Jezus door het Sanhedrin is uitgeleverd aan de Romeinse overheid met een verzoek tot kruisiging. Wel nu, dan is het naar de mening van de Sanhedristen ten eenenmale onmogelijk en ook ongehoord dat de naam van deze veroordeelde, deze gevloekte, deze ter dood gedoemde, nu onbelemmerd zal worden aangeprezen in datzelfde Jeruzalem. Dat kan niet, en vandaar dat zwijggebod. En dan zeg je, wat zal de gemeente in Jeruzalem nou doen wanneer ze dit meemaken? In het leven van die gemeente openbaren zich de rijkste vruchten van de Heilige Geest tot op dit ogenblik. Zal dat ook het geval zijn nu de beproeving hun deel gaan worden? Zal ze staande blijven terwijl de grote worsteling begint? Zal ze nu ook behalve de vrucht van de Geest die in haar leven openbaar gekomen is, grijpen naar de wapenen van de Geest die alleen doen staande blijven in het strijdperk van dit leven? Nu zal het blijken of het werk van de Heilige Geest dat zo heerlijk begonnen is in duizenden en nog eens duizenden ook echt is. Nu zal het blijken of het zaad van het evangelie dat zo ruimschoots is uitgezaaid in Jeruzalem ook in een goede aarde is gevallen, zodat het niet zomaar verstikt wordt nu de beproevingen komen. U voelt het wel aan, gemeente. Het is een geweldig spannend moment dat we meemaken in het leven van de jonge Pinksterkerk. Het is de ure der verzoeking, de eerste frontale botsing tussen geesteskracht en Satans macht. Wat zal de gemeente doen? Zullen ze in grote haast de grendels schuiven op de deuren van het huis, zoals ze dat met Pasen hebben gedaan uit vrees voor de Joden? Zal Petrus zijn zwaard weer op gaan zoeken, zoals hij het op de donderdag voor Goede Vrijdag deed, om zo hier en daar weer een oor af te slaan van een knecht van de hoge priester? Zullen ze moedeloos bij de pakken deer gaan zitten, zoals ze dat tussen Goede Vrijdag en Pasen hebben gedaan, met de gedachte, nou is het allemaal mis, want de vijandschap van het volk is ons deel? Zullen ze gaan vergaderen en dan tot de conclusie komen, nou ja, het is tenslotte alleen maar een verbod tot spreken in het openbaar, en we mogen gelukkig in onze eigen kring nog wel onze gang blijven gaan,
Nou laten we dan eerst maar eens binnen de muren van de gemeente blijven en die gemeente proberen wat te consolideren. We zijn tenslotte nog maar een jonge gemeente. We bestaan uit veel beginnelingen. Gisteren zijn er nog 2000 bijgekomen, immers 2000, net zoveel als onze hele gemeente telt. Niets van dat alles, gemeente. Onze tekst vanmorgen zegt, en als ze gebeden hadden. En dat is een van de meest ontroerende woorden naar mijn gedachten uit dit hele machtige Bijbelboek. Het is tegelijkertijd het meest duidelijke bewijs van het diepgeestelijke leven van die jonge christelijke gemeente daar in Jeruzalem. Kijk, wij zeggen altijd tegen elkaar dat we het meest jaloers zijn op wat we lezen aan het slot van Handelingen 2. Over het leven van de Jeruzalemse gemeente. En dan zeggen we, jongens, zo'n gemeentelijk leven. Wat moet dat een geweldig heerlijke zaak zijn. Maar wat we hier lezen in het begin van onze tekstgemeente. Als zij gebeden had. Dat is het. Dat is het geheim van een gemeente. En het geheim van alle ambtelijke arbeid. In dit bezet gebied waar het verboden is. De naam van de Heere Jezus Christus te noemen. Een gemeente die zo heeft leren bidden. Ambtsdragers. Die weten wat het is zo te worstelen en te smeken aan de troon der genade. Dat is een gemeente die leeft. Dat zijn ambtsdragers die staande blijven. Ook in het strijdperk van dit leven. Immers, wat bidden de broeders en zusters daar in Jeruzalem? Nou zegt iemand, dat is wel duidelijk. Ze zullen wel gebeden hebben, geef het wild gedier dat niets in het woed ontziet. De zielen van uw tortelduif niet over. Nou, dat zou je verwacht hebben. Maar het is niet zo. Nee, zegt een ander, ze hebben natuurlijk met een andere psalm gebeden. Twist met mijn twisters, hemel, Heer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Ja, dat zou je verwacht hebben. Maar het is niet zo. Weet u waar die Jeruzalemse Pinksterkerk om bidt, gemeente? Ze bidt om vrijmoedigheid. Anders niks. Ze bidden niet om herstel van de vrede en om aangename rust. Ze bidden niet om bewaring van de wankelenden en om sterking van de zwakken. De gemeente bidt om vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid. Dat is volgens het Griekse woord in de grondtekst. Letterlijk dat ze vragen om kracht om alles te mogen zeggen. Dat is vrijmoedigheid. Alles zeggen wat je zeggen moet. Niet wat je zeggen kunt, niet wat je zeggen wil, niet wat je zeggen durft, dat is niet altijd verstandig. Maar alles te zeggen wat je zeggen moet. Alles. Van Israëls zonde en van Gods genade. Alles. Dat is uiteindelijk die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden en waarin alles opgesloten ligt. De naam van de Heere Jezus Christus, gekomen om zalig te maken op aarde, gekomen om te verlossen van de eeuwige dood, gekomen om vergeving te brengen van zonden. Ze bidden, Heere, laat de Pinkstervrucht in het midden van de gemeente toch mogen blijven. Laten we toch goed blijven spreken op de straten en op de pleinen van Jeruzalem. Goed spreken van Jezus, de grote heiland, van wie we niet meer zwijgen kunnen, omdat de liefde van de Heere Jezus ons dringt. Ze bidden. Ach, ze bidden eigenlijk alleen maar uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Dat is alles. Kijk, en als we dat al gezien hebben, gemeente, dan gaan we de rijkdom van deze tekst verstaan voor het gemeentelijke leven, maar ook voor de dienst van de ambtsdragers in onze dagen. Want dat ontroerende gebed, Dat gebed om vrijmoedigheid om te getuigen als onbeschermde schapen te midden van loerende wolven en briesende leeuwen, dat verraadt iets. Daar in Jeruzalem, gemeente, daar hebben ze de Satan door en daar hebben ze zijn listen onderkend. Want toen Petrus en Johannes hun verhaal deden, toen heeft er een van de broeders, en daarom moet je ook altijd in het midden van de gemeente zijn, toen heeft een van de broeders zijn Bijbeltje gepakt en toen is hij gaan zitten bladeren bij wijze van spreken. En toen is hij bij Psalm 2 terechtgekomen en toen heeft hij gezegd, daar staat het, de koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En toen hebben ze boven die geopende Bijbel hun handen gevouwen en toen hebben ze gezegd, Heere, dat is het. Dat is hier vandaag in Jeruzalem aan de hand. Hier in deze stad die naar uw naam is genoemd en die aan uw dienst is gewijd en geheiligd. Herodes en Pilatus, zo hebben ze tegen de Heere gezegd, Heere, ze kunnen elkaar niet luchten of zien. Maar nou spannen ze samen. De heidenen en Israël, ze kunnen elkaar wel schieten. Maar nu vormen ze een verbond. En het gaat. Ze bidden eigenlijk alleen maar uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Dat is alles. Kijk, en als we dat al gezien hebben, gemeente, dan gaan we de rijkdom van deze tekst verstaan voor het gemeentelijke leven, maar ook voor de dienst van de ambtsdragers in onze dagen. Want dat ontroerende gebed, dat gebed om vrijmoedigheid om te getuigen als onbeschermde schapen te midden van loerende wolven en briesende leeuwen, dat verraadt iets. Daar in Jeruzalem, gemeente, daar hebben ze de Satan door en daar hebben ze zijn listen onderkend. Want toen Petrus en Johannes hun verhaal deden, toen heeft er een van de broeders, en daarom moet je ook altijd in het midden van de gemeente zijn, toen heeft een van de broeders zijn Bijbeltje gepakt en toen is hij gaan zitten bladeren bij wijze van spreken. En toen is hij bij Psalm 2 terechtgekomen en toen heeft hij gezegd, daar staat het, de koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En toen hebben ze boven die geopende Bijbel hun handen gevouwen en toen hebben ze gezegd, Heere, dat is het. Dat is hier vandaag in Jeruzalem aan de hand. Hier in deze stad die naar uw naam is genoemd en die aan uw dienst is gewijd en geheiligd. Herodes en Pilatus, zo hebben ze tegen de Heere gezegd, Heere, ze kunnen elkaar niet luchten of zien. Maar nou spannen ze samen. De heidenen en Israël, ze kunnen elkaar wel schieten. Maar nu vormen ze een verbond. En het gaat niet tegen ons, Heere. Wij mogen onze gang wel gaan als we maar zwijgen van uw lieve kind Jezus. Want het gaat om hem, dat zwijgebod, dat is gericht tegen hem. Die naam, waardoor wij moeten zalig worden, die kunnen ze niet verdragen, die haten ze, die moet weg, die moet van de straat, die moet dood. Dat is de nood van de gemeente, die ze onderkent en die haar drijft tot gebed. Ze kennen hun nood, maar ze kennen hun Heere ook. En ze noemen de Heere hier met een heel aparte naam, die je verder in de Bijbel niet zo vaak tegenkomt. Met een naam die in het Grieks luidt despoot, een woord dat u natuurlijk wel kent. Een despoot, dat wil eigenlijk zeggen gebieder, heerser. Die God die maar te spreken heeft en het is er. Die maar te gebieden heeft en het staat. Tot hem wenden ze zich om hulp. Aan hem klemmen ze zich vast. Hij is immers sterker dan alle antigoddelijke en antichristelijke geweld. En dan vraag ik vanmorgen, en ik vraag dat in het bijzonder met het oog op de bevestiging van ambtsdragers, maar niet alleen daarom, gemeente, kennen wij dat gebed? Dat is echt een vraag voor vandaag. We hebben immers tegen elkaar gezegd dat de situatie van Handelingen 4 typerend is voor de kerk in de Pinksterbedeling. Zeker de omstandigheden die kunnen wel eens verschillend zijn, gelukkig wel. Er komt niet altijd een rechtbank en een gevangenis en een zwijgebod aan te pas. Zoals in Jeruzalem na Pinksteren en zoals in de landen achter het ijzeren gordijn vandaag en in vele andere landen van de wereld eveneens. Maar de kerk des Heren staat in het strijdperk, gemeente, ook als de overheid ons onze gang laat gaan. Satan houdt niet op ons aan te vechten. Geloof het maar niet. Hebben we dat doorgemeend? En kunnen wij het Paulus nazeggen dat zijn listen ons niet onbekend zijn? Hebben wij door dat de duivel altijd maar bezig is met dat ene, die naam van de Heere Jezus, de enige naam waardoor wij moeten zalig worden van de straat af te krijgen? Hebben we door dat Satan erop uit is, dat er niemand meer zal opstaan en zal zeggen, kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Die naam die zegt dat wij als zondaren alleen maar gezaligd kunnen worden door het bloed van het lam. Die naam die haat de vorst der duisternis. En hij heeft ook vandaag zo zijn methode. Zo zien we dat eigenlijk nog wel, gemeente. Zien we nog wel dat dit er ten diepste achter zit. Wanneer vandaag de Heere Jezus wordt aangekondigd als de grote bevrijder. Als de eerste revolutionair. Als degene die met alle geweld binnen de horizonten van deze bedeling heeft willen stichten een wereld van vrede en gerechtigheid. Omdat er blijkbaar alleen maar verzoening nodig is tussen mensen onderling. En niet allereerst en in de eerste plaats verzoening met God. Zien we nog wel dat dit erachter zit, gemeente, wanneer het evangelie van de verzoening wordt verkracht. Wanneer het woord van God van zonde en van genade krachteloos wordt gemaakt. Zien we wel dat dit erachter zit, gemeente. Wanneer het christelijk geloof wordt verhumaniseerd en verhorizontaliseerd. En op één lijn wordt gesteld met de wereldgodsdiensten. Want als je vandaag zegt, Jezus is een weg te midden van de velen. Dan mag je rustig je gang gaan als je maar niet zegt, hij is de weg. Want dat is zo exclusief en dat klinkt zo hoogmoedig en dat klinkt zo eigenwijs. En wil je dat toch? Nou, dan word je uitgerangeerd, dan tel je niet meer mee. Zien we dat ook vandaag aan de gang, gemeente? Dat antichristelijk geweld achter de listen van de Satan. Zien we dat ook vandaag de wereld en een valse verwereldlijkte kerk samenspannen in een eendrachtig streven tegen Gods heilig kind Jezus, de enige die zalig maakt. En onderkennen we die listen? En wat zouden wij doen, gemeente? Als dat voor ons op een gegeven ogenblik zou gaan betekenen dat je steeds meer aan de kant komt te staan. En u weet, de tendensen die zijn ervoor, ook hier in ons vaderland. En wat doen we dan als we komen te staan voor de keuze tussen de smaadheid van Christus en de schatten van de wereld? Wat gaan jullie doen, jonge mensen? Wanneer jullie misschien die tijd gaan beleven die we vanuit de openbaring in deze laatste weken wat doorlicht. De tijd van de antichrist. Als je komt staan voor de keuze. Kijk, het verraderlijke is, je kan er altijd zo gemakkelijk onderuit. Heel gemakkelijk. Want het gaat niet om ons. Als er straks mensen weer komen te staan voor het vuurpeloton. Als er straks mensen weer worden gedood. Dan gaat het niet om ons. Maar dan haat men in hen Jezus. En dan wil men in die mensen Jezus dood. En als dat zonder dat vuurpeloton kan, dan vindt men dat best. En dan mag je rustig doorlopen en dan mag je ook nog wel kerk zijn. Als die naam van de Christus der schriften maar weggaat. Zullen wij dan staande blijven, gemeente? Zullen we dan heel gemakkelijk misschien door de knieën gaan? Net zoals zoveel vandaag al door de knieën zijn gegaan, omdat ze ten diepste de rijkdom en de waarde van Christus als zaligmaker van zondaren niet zien. Of omdat ze zich daartegen verzetten, omdat die boodschap te vernederend is voor een mens die zelf wat wil lijken en die zelf wat wil doen. Zullen we dan bidden om vrijmoedigheid? Of houden we nou onze mond aan? Ik denk wel eens een keertje, gemeente, wat zou er van ons allemaal overblijven? Als het antichristelijke geweld hier weer zou gaan losbarsten. Wie zullen er dan staande blijven? U? Jij? Ik? Onze tekst geeft op die vraag een antwoord, gemeente, een onthullend. Misschien voor sommigen ook wel een onthutsend antwoord. Want staande blijven dan niet de meelopers in de kerk. En niet de mensen die die naam niet werkelijk kennen. Niet de mensen die een vrijblijvende prediking begeren van alleen maar zonde. Want ik kan rustig blijven zitten en zeggen ik kan er niks aan doen. Of van alleen maar genade, want dan kun je ook rustig blijven zitten en zeggen het is allemaal voor elkaar. Staande blijven niet de mensen van het gemakkelijke christendom en van het vermenselijkte geloof. Staande blijven niet de strijders in hun eigen kracht en de mensen die zelf de dienst willen uitmaken. Staande blijven na Pinksteren alleen zij, die vervuld met de Heilige Geest, goed hebben leren spreken van de Heer Jezus Christus. Omdat ze hem zelf hebben leren kennen in zijn noodzakelijkheid en in zijn begeerlijkheid. In zijn gepastheid en in zijn dierbaarheid als borg en zaligmaker. Die zo'n volkomen verzoening heeft aangebracht. Dat God nooit hun zonden meer zal gedenken. Want ze hebben zoveel in hem gezien. Ze hebben alles in hem gevonden. Ze kunnen niet meer zonder hem. Ze moeten wel goed van hem spreken. En wanneer ze staan in het strijdperk en hen geweld en list bestrijden. Dan gaan ze er niet keihard tegenaan met de zwaarden die ze uit hun eigen scheden halen. Omdat ze zeggen, nou zal ik het wel eens eventjes opknappen. Dan lijken ze alleen maar op die Petrus voor Pinksteren die vervolgens onmiddellijk door de knieën ging. Satan lacht om ambtsdragers die zeggen, wij zullen het wel eens even. Maar dan buigen ze hun knie. Dan smeken ze tot die God in de hemel wil ons toch staande houden in deze geestelijke strijd. Opdat we in vrijmoedigheid blijven spreken. Van die ene naam die naar waarheid mijn Jezus ook waard is. Die naam waardoor wij moeten zalig worden. Kijk en voor zulke mensen, voor zulke ambtsdragers. Voor dat levende volk van God dat leeft uit de geest en dat de Heer Jezus niet meer kan missen. Omdat er buiten hem geen leven is maar een eeuwig zielsverderf. Voor dat volk heeft deze tekst. Ook een machtige bemoediging. Want als ze daar in Jeruzalem aan het begin van de strijd gebeden hebben, dan gebeurt er een wonder, gemeente. Het huis waarin ze vergaderd zijn, wordt bewogen en geschud op de fundamenten. Een aardbeving vindt plaats. En dan weten wij hier niet wat een aardbeving is, gemeente, maar dat moet iets verschrikkelijks zijn. Dat je geen grond meer onder de voeten hebt waarop je kunt staan. Dat alles in beweging is, dat mensen bedolven worden. Dat huizen in puin vallen, verwoesting, de dood. Mensen gillen, paniek. Hier gebeurt het tegenovergestelde. Hier is die aardbeving een antwoord op het gebed van de gemeente. Een antwoord van die God van wie Psalm 2 zegt. Hij lacht. God lacht om dat rumoer van Romeinen en Joden. God lacht om die bedreigingen van de groten der aarde. En God steekt ter bemoediging van zijn gemeente bij wijze van spreken eventjes een keer een vinger uit om de aarde aan te raken. Om het te laten zien, zo machtig is God. Eén vinger en de aarde beeft. Het antwoord van God, dat klinkt als een psalm des Heeren sterke rechterhand. Doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. En dan is dat tegelijkertijd de Heilige Geest die met nieuwe moed en met nieuwe krachten de mensen vervult. En de gemeente toerust tot de strijd. Goddelijke vrede wordt genoten in geesteskracht. Gods geest ontketent geweld ter overwinning. En dan ziet de gemeente dat optreden van het Sanhedrin ineens nog veel duidelijker in goddelijke licht. En dan gaan ze de boodschap van Psalm 2 nog beter verstaan. Waarom voeden de heidenen? Waarom zijn vergaderd Herodes en Pilatus en het Sanhedrin tegen Gods heilig kind Jezus? Waarom? Het heeft immers geen zin. Het is immers alleen maar ijdelheid. Het is vergeefse moeite. Ze moeten het verliezen. Ze kunnen alleen maar Gods hand en Gods raad die hij tevoren bepaald had vervullen. Dat woeden van de vijanden. De kerk in Jeruzalem ziet dat past in het plan van God. Dat optreden van het Sanhedrin. Daar zit de raad van God achter. God gebruikt het om de kerk te activeren. En om zijn gemeente te bouwen. En zijn ambtsdragers des te meer toe te rusten. Met die enige kracht die staande houdt in het strijdperk van dit leven. En is dat niet precies wat we vandaag nodig hebben, broeders die bevestigd worden, broeders die mogen zitten in het ambt gemeente, voor zover u de Heere kent toch ook zeker? Doch vandaag komt de wereld inderdaad opzetten om de kerk binnen te dringen. En die wereld die is openlijk bezig om de banden van God te verscheuren en ze rekent niet meer met God. En de mens van onze dagen lacht met God en spot met de normen van God. En een verwereldlijkte en valse kerk hult met die wereld mee. En reikt ze de wapenen aan ter bestrijding van Gods heilig kind Jezus. En soms kan het je in deze wereld wel eens bang te moede worden. En zeg je wel eens een keer, wat komt er van de kerk van de Heer Jezus nog terecht? Vanmorgen geeft God het antwoord aan zijn kerk in het strijdperk van dit leven. Die kleine kudde van de Heere Jezus Christus, die zich zo verloren kan voelen, te midden van alle openlijke en heimelijke, antigoddelijke en antichristelijke geweld. De Heere zegt, mijn volk, waar maak je je nou toch zo druk om? Waar maak je je nou toch zo druk om? Het is toch immers allemaal ijdel? Het is toch immers allemaal zinloos gedoe? Die dwazen, die mensen die mijn banden verscheuren, die denken dat ze dat kunnen doen? Die Satan, die verslagen vijand. God zegt, ik lach erom. Ik hoef alleen maar een keertje te blazen en ze zijn weg. Ik hoef mijn hand maar uit te steken en ze liggen zo van de voeten af. Waarom voeden de volk? Nou, dat is een woord, gemeente, dat moet je in de komende weken boven elke krant schrijven. Als je dat voeden van de volken in onze dagen ziet, waarom, zegt God? Het heeft geen zin, ze moeten het verliezen. Het loopt mij niet uit de hand en al begrijp je het allemaal niet, maar het past in mijn plan. Ik gebruik het tot de volleinding van mijn werk. En noem ze dan maar op vandaag, gemeente. De Herodesen en de Pilatussen van de 20ste eeuw. Noem ze dan maar op de moderne heidenen en de kerkelijke Sanhedristen van 1982. De bondgenoten in het bedenken van het kwade. Waarom voeden ze? God zegt. En zo moet je dan maar naar Libanon kijken, gemeente. En naar die Veiligheidsraad en die Verenigde Naties die dan met op twee na algemene stemmen alleen Israël veroordeeld hebben, terwijl er toch nog echt wel wat meer te zeggen is. En zo moet je dan maar eens in deze wereld rondkijken, ook in de kerkelijke wereld. Waarom? God zegt, ik gebruik het toch voor mijn plan. Wat ze ook willen, wat ze ook doen. Ik gebruik het voor de volleinding van mijn werk. Of ik dat snap, vraagt er iemand wel. Nee, gemeente, daar snap ik vaak geen energie van. Zoals ik van de week ook geen antwoord had op de vraag waarom die jonge Bram Vlot verongelukken moest. En wat daar nou het nut en de bedoeling van kan zijn. En zoals er zoveel dingen zijn in het midden van de gemeente en in het midden van de kerken van de wereld, waar ik geen antwoord op heb, die ik met mijn kleine domme mensenverstand graag heel anders zou willen hebben. Maar zo is het goed, gemeente. Zoals het gaat, en ik weet wel, dat is voor mij vandaag wat gemakkelijker om dat te zeggen, dan voor die jonge weduwe. En ik hoop dat ik genade krijg om als zo'n situatie zich opdoet het ook te kunnen zeggen. Maar vanmorgen mag ik het zeggen niet uit mezelf, maar als een dienstknecht van die God die het allemaal toch het beste weet. Zo is het goed. En dan ligt daar toch de troost in dat er een God is die alle dingen regeert en dat ik onder zijn bescherming sta. De bescherming van die machtige hand die de vrome beschermt en redt hun zielen van de dood. En ik vraag vanmiddag, vanmorgen, kent u die rust, kind des Heren, in ons midden? Weet u van die kracht, broeders, die bevestigd wordt in het ambt? Die je doet zingen, God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Weet u van die vrede? Ze wordt genoten daar. Waar gesmeekt wordt om de Heer. Waar we in de nood het wapen van het gebed hanteren. En waar we zo biddend ons verbonden weten. Met die God van hemel en van aarde. Die zijn werk voortzet. Die zijn plan volvoert. En die dat ook doet in het leven van ambtsdragers en van de gemeente vandaag. Ach, zegt iemand vanmorgen, ja, maar die troost is er dan toch alleen maar voor hen die door de geest Gods geleid weten dat ze kinderen van God zijn. Maar is er vanmorgen nog geen enkele boodschap voor een onbekeerde hier in de kerk en voor een van verre staande? Jawel, gemeente. Jawel. Let er maar eens op waar het in onze tekst op uitloopt. Wat is de uitwerking van het zwijggebod van het Sanhedrin? Dit. Dat de geest ieder die in dat huis is inschakelt. En hem maakt tot een bazuin waardoor God gaat spreken in Jeruzalem. Het Sanhedrin, dat wil de naam van de Heer Jezus van de straat. Maar biddend heeft de gemeente geworsteld om vrijmoedigheid. En het gevolg is dat het evangelie wordt verkondigd in Jeruzalem. Op alle hoeken en op alle pleinen is het te horen. Met vrijmoedigheid wordt het uitgeroepen. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. En die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. En dat gebeurt vanmorgen hier nog, gemeente. En dat mag nog voortgaan, dat blijkt uit het feit dat er broeders worden bevestigd. De naam van de Heer Jezus wordt verkondigd, wordt uitgeroepen, wordt aangeprezen. Ik mag er in alle vrijmoedigheid vanmorgen van spreken. Ik mag dat nog doen, ik kan dat nog doen. Gods langmoedigheid, gemeente, over Jeruzalem. Gods langmoedigheid over ons, omdat hij niet wil dat sommigen verloren zouden gaan. Nee, blijf niet zo, dat is wel duidelijk. Maar vandaag is het nog de dag der zaligheid. Vandaag gebruikt de Heilige Geest nog het woord. Vandaag worden nog mensen geroepen tot de ambtelijke dienst in het midden van de gemeente. Opdat het gezegd zal worden tegen de onbekeerde in ons midden. Waarom verzet je je toch tegen de Heere? Waarom geef je de strijd niet op? Je moet het immers toch verliezen. En wie zijn leven verliest om Christus wil, die zal het vinden. Maar wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het eeuwig verliezen. De boodschap gaat nog uit. En vanmorgen worden er weer loopjongens met die boodschap op uitgestuurd. Kus de zoon op dat hij niet toorne. Dient de Heere met beving. En vandaag mogen de van verre staanden en de bekommerden in het midden van de gemeente nog genodigd worden. Zie toch, zo mag ik zeggen tegen een bekommerde en die van verre staat. De Heere schakelt vanmorgen weer mensen in zijn dienst. God strekt in hen zijn hand uit tot genezing. Hij nodigt. En zolang die boodschap klinkt, gemeente, is er genezing en kunnen we genezen worden in een wereld die de banden van God verscheurt? Nog wel, totdat de zoon komt en zijn toorn ontbrandt. Nog mag er goed gesproken worden van de Heer. En doe dat dan ook maar veel, broeders, ieder in uw ambt. Goed spreken van de Heer. Nog mag er genodigd worden. Laat u genezen. Laat u behouden opdat ge niet omkomt. Nog luiden de kerkklokken. Nog gaat de Heilige Geest uit. Nog wordt het vrijmoedig geroepen in het midden van de gemeente. Welzalig allen die op hem vertrouwen. Zou u daar dan maar niet op ingaan? Hebt u geen lust om daarop af te gaan? Zoudt ge u dan toch maar niet laten nodigen? Zoudt ge u dan toch niet met uw zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden? Het is nog pinksterbedeling, broeders en zusters, jongens en meisjes. De geest werkt nog en biedt nog een schuilplaats aan in het bloed van het lam, door middel van getrouwe getuigen. Gemeente, er is een naam. Een naam die past bij zondaren. Een naam die uitzicht biedt. Een naam die zalig maakt. Een naam die u verkondigd is. Een naam waarin broeders vandaag mogen uitgaan in het midden van de gemeente. En die naam is Jezus. Jezus. En al wie die naam aanroept. En de Heere gebruiken tot dat aanroepen de dienst van deze broeders. Die zal zalig worden. Want zalig zij. Die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sidons vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij, die vast op hem betrouwen. Amen. Geliefde broeders, een enkel persoonlijk woord nog na de prediking en na het onderwijs van de kerk. De gemeente heeft u zingend opgewekt tot dat enige waartoe u eigenlijk geroepen wordt, de naam van hem die u toch uw God moogt noemen, te prijzen. Onder alle omstandigheden, in alle situaties, in vreugde en in droefheid, in zorg en in voorspoed, goed spreken van die ene naam waarvan wat goeds te zeggen is, waarvan alleen maar goed te zeggen is. Daar hebt u voor nodig het woord dat centraal staat in de bevestigingstekst van vanmorgen, vrijmoedigheid. Het woord dat in het Grieks inderdaad betekent kracht om alles te zeggen wat je zeggen moet. Die vrijmoedigheid, waarvan ik weet dat verschillende van u zeggen, dat is het nou juist. Vrijmoedigheid te ontvangen tot deze dienst. Die vrijmoedigheid wensen we u toe. En we herinneren u eraan dat in de tekst is gewezen langs welke weg die vrijmoedigheid ontvangen wordt. Niet in eigen kracht. Maar daar waar we ons biddend vastgrijpen aan de God van alle genade, die God die voor zijn kerk beloofd heeft te zorgen, daar ontvangt de gemeente vrijmoedigheid om onder alle omstandigheden te spreken van die ene naam. Daarmee is dan tegelijkertijd uw ambtsdienst getypeerd. Of je nou dominee, ouderling of diaken bent, dat maakt uiteindelijk ook niks uit. Maar daarmee is het getypeerd. Die naam, om de naam te spreken. Daarom werd de gemeente in Jeruzalem vervolgd. Die naam te spreken, dat werd hen verboden. Als onze ambtsdienst vol is van die naam van de koning van de kerk, dan wordt die ambtsdienst verricht vanuit hem. Want dan is het de Heilige Geest die leren wil en die alles te binnen brengen wil wat hij gezegd heeft. Dan wordt die ambtsdienst vol van hem. Want dan gaat het er uiteindelijk toch om van die naam te getuigen. Wat de Satan niet wil. Waar de wereld zich tegen verzet. Waar wij zelf wel eens moeite mee kunnen hebben, want spreken van die naam, dat betekent dat hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat betekent dat ik de minste der broeders moet zijn. Dat ik alleen nog maar kan dienen, terwijl ik van nature zo graag heers. Maar dan zal die dienst ook gericht zijn op die ene naam. En dan zal door ons heen het werk van de Heilige Geest gestalte krijgen. die is gegeven om hem te verheerlijken op aarde. Broeders, de Heere geven u veel van die geest die het uit Christus neemt, die aan hem verbindt, die in hem alles doet vinden en die het leven en de ambtelijke dienst op hem gericht doet zijn. Met die bewogenheid om een ander te roepen uit het verderf, maar ook om de gemeente als een reine maagd voor te stellen aan de bruidsheer, de Heere Jezus Christus. De Heere zegene daartoe uw arbeid en hij geven uw gemeente dat u het elke dag mag verstaan, dat het daartoe maar niet alleen gaat dat die broeders zelf bidden, maar dat er van de gemeente een gedurig gebed tot God mag worden gezonden. Als u niet gebeden hebt om die vrijmoedigheid die de naam van Christus doet uitroepen, dan kunt u ook niks verwachten. Maar dan moet u uzelf beschuldigen. Het gaat erom dat u bidt om die vrijmoedigheid en om die alleen. Dat mogen we toch, waar we door middel van u door de Heere geroepen zijn, in alle opzichten verwachten. En tenslotte een enkel woord tot de broeders die vanmorgen terugtreden. Ze zitten hier vooraan, behalve broeder Koffelman, die achter de vaten is weggekropen met de gedachte, dan zien ze me niet, maar dan wordt hij apart genoemd. Broeders, we willen u graag hartelijk danken voor de inzet die u hebt gegeven in het midden van de gemeente. Ik heb gisteravond gedacht, wat gaat de tijd toch vlug. Met u gaan de laatsten heen die al het ambt bekleden voordat ik kwam. Broeders Kramer en Hoekstra die er een lange dienstperiode op hebben zitten. Met u gaan ook de eersten die ik in het midden van onze gemeente mocht bevestigen in het ambt, weer terug naar het gewone ambt. Broeders, we hebben samen een hele tijd mogen optrekken. We hebben samen de gunst van de Heere ervaren. Dat wordt een des te groter wonder wanneer we dan naar onszelf terugkijken en van onszelf moeten zeggen, wie zijn wij dat de Heere ons roepen wilde tot deze dienst? Wie zijn wij met onze zonden en gebreken, die soms, misschien wel eens vaak moesten zeggen, zelfs wat we moesten doen, daar ontbrak nog wel eens wat aan. En toch, de Heere heeft gebruikt. De Heere heeft zijn zegen niet onthouden op de arbeid die mocht worden verricht, ook op die van u. De Heere geven u, nu u terugtreedt in het ambt der gelovigen, een beetje rust. Niet al te veel. Want dat ambt der gelovigen, dat blijft zijn taak vragen en dat blijft zijn roeping op uw leven leggen. Maar de Heer geeft u bovenal dat u in de tijd die er nu wat vrij mag komen, ook mag gebruiken voor wat in de dienst van de ouderling en van de diaken, hoezeer ze daartoe geroepen worden, wel eens wat te veel kan ontbreken, dat je eraan toekomt jezelf te oefenen in de verborgenheden des geloofs. De Heere zegene u daartoe, opdat u met des te meer vrucht in het midden van de gemeente uw werk moogt verrichten. Hem komt de dank toe voor wat hij in u aan ons als gemeente gaf. In wiens naam wij ons gebed besluiten, zoals hij het ons leerde, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Wij zingen dan nu onze slotzang, dat is Psalm 75, de versen 1 en 6. U alleen, u loven wij, en ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. Psalm 75, het eerste en het laatste vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. schriftlezing voor deze morgen is uit het eerste boek Samuel en daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Wij noemden nu 1 Samuel 16, de versen 1 tot en met 13. Vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zingen uit de bereiming van de 10 geboden het 9e vers, of wij uw geboon volbrachten. De bereiming van de 10 geboden het 9e vers, na het lezen van de heilige wet des Heren, en daarna 1 Samuel 16, de versen 1 tot en met 13. Het woord van God, gemeente, dat we deze morgen wensen te bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 16, en daarvan het eerste vers en het 13e vers, het eerste gedeelte. Wij noemden nu 1 Samuel 16 vers 1 en 13 het eerste gedeelte. Toen zeide de Heere tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie en ga heen, ik zal u zenden tot Izei, de Bethlehemiet, want ik heb in mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de geest des Heren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Wij willen ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige en getrouwe Heere, die de eeuwige en de onvergankelijke zijt, wij zijn nietige mensenkinderen die uit het stof der aarde genomen zijn en die daarheen ook weer op weg zijn. Wij worden door u telkens weer herinnerd aan onze broosheid en aan onze vergankelijkheid. U hebt ons daar in de afgelopen week wel heel bijzonder bij bepaald. En wat is het groot, Heere, dat we mogen weten dat u gisteren en heden dezelfde zijt. En dat u dat blijft tot in der eeuwigheid. En niet alleen dat u hoog boven ons verheven zijt, maar u wilt ons ook een toevlucht zijn van geslacht tot geslacht. En wij mogen bij u schuilen. En met alles wat in ons leven zich voordoet, met de moeite en de zorgen, met het verdriet dat er in ons leven is. En we mogen weten dat er bij u ontferming is, omdat er bij u genade is. Genade die staat tegenover onze zonde en tegenover onze schuld. Genade in den Heer Jezus Christus, uw Zoon, die u gegeven hebt om te helen wat door de zonde gebroken is. En hij is het die van de zonde verlost en die allen die in hem geloven ook van al de bittere gevolgen van de zonde verlost. Hij is het die dwars door de gebrokenheid van de zonde heen alle dingen nieuw maakt. En wat is het geweldig rijk dat we het evangelie van hem en van uw genade in hem mogen kennen. En dat u ons dat ook telkens weer wilt laten verkondigen. Dat u dat ook deze dag weer aan ons wilt doen. En dat we daartoe in uw huis mogen samen zijn. En wij bidden u, Heere, dat u in ons samen zijn ons wilt gedenken, opdat het mag wezen tot uw eer en verheerlijking. Schenk ons wat wij nodig hebben om op de rechte wijze naar het evangelie te luisteren, om dat evangelie te mogen verstaan, om het in het geloof te mogen aanvaarden, in het geloof te mogen verwerken, in het geloof en door de kracht van het geloof daaruit en ook daarnaar te mogen leven. Wij bidden u om de hulp, om de leiding en om de bediening van uw Heilige Geest. Laat uw Heilige Geest ons geschonken mogen worden in de verkondiging van uw woord, opdat uw woord recht aan de gemeente gepredigd mag worden, opdat uw woord voor de gemeente mag opengaan, opdat het de rechte bediening van uw woord mag zijn. Schenk ons ook de leiding en de bediening en de hulp van uw Heilige Geest bij het luisteren naar uw woord, opdat we daar ook aandacht voor mogen hebben, opdat we ons door uw woord mogen laten gezeggen, Laat uw woord zijn kracht mogen doen tot de neerwerping wat van ons is. En opdat er plaats mag komen voor hetgeen dat van u is. Laat uw woord ook deze morgen een levendwekkend woord en een wederbarend woord mogen zijn. Voor hen die nog vervreemd van uw woord leven, die dood zijn in zonden en in misdaden zoals uw woord het aanduidt. Opdat zij door de kracht van uw woord en van uw geest mogen ontwaken, levend mogen worden, u den Heere mogen zoeken in alle ernst. En schenk ons die kracht van uw woord en van uw geest, wanneer we al ouder zijn, maar niet minder ook wanneer we nog jong zijn. Wees ook met onze jonge mensen en met onze kinderen, opdat ook zij van harte ook met ons mogen samenkomen in uw huis. En zich ook bij uw woord en bij uw dienst en bij het heil in den Heer Jezus Christus betrokken mogen weten. Opdat dit ook de inhoud van hun jonge leven mag zijn. En wilt u ons door uw woord onderwijzen. Wilt u ons door uw woord ook vertroosten en bemoedigen, Heere. En wanneer we door het geloof uit uw woord mogen leven, dan mogen we daar zo geweldig veel in vinden. De psalmdichter zegt het, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door hare smaak en hart en zinnen strelen. En al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. U weet hoe we hier vanmorgen in uw huis neerzitten, Heere. U kent ons, u weet van onze levensomstandigheden, u weet wat er omgaat in ons hart. Laten wij het mogen ervaren dat u ons kent en dat u aan ons denkt. En dat wij door u gezegend mogen worden. Gedenk ook aan hen die niet naar uw huis konden opgaan. Die door ziekte of door andere omstandigheden thuis moesten blijven. Wilt u hen ook thuis of waar ze zich ook bevinden doen bezig zijn. Met de dingen van uw koninkrijk. En laat hun hart de gemeenschap mogen zoeken. En in de gemeenschap van met u zich mogen vertroosten en zich mogen verblijden. Wij bidden u voor hen die in het ziekenhuis verblijven. We denken aan Marie Brouwer, die vanwege een ongeval in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wij danken u, Heere, dat u bij dat ongeval haar leven hebt willen sparen en haar voor erger hebt willen bewaren. En wij bidden u dat u haar genezing wilt schenken van de verwondingen en dat ze ook in deze weg mag ervaren dat u voor haar zorgt en dat u ook aan haar denkt. Laat het ook zo mogen zijn voor zuster Kramer die in het ziekenhuis opgenomen moest worden. U weet, Heere, wat ook zij nodig heeft. Wil haar dat schenken en haar ook doen ervaren. Opdat haar hart ook in de overgave.